Onze hulp en onze verwachting stoken in het avonduur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten wij deze dienst voort met het zingen van Psalm 121 en daarvan het eerste vers. Psalm 121, vers 1, ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogst een bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiepen, sinds bewaarde. Dat is het eerste vers van Psalm 121. Gemeente, vooraf gaande aan de schriftlezing doen wij ook in dit avontuur in gemeenschap met allen die de verschijning van onze Heer Jezus Christus hebben lief gehad. Belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u spreken in zijn hart. Al dus, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing is uit het boek der Psalmen en daarvan de 27e. Schriftlezing in dit avontuur. Psalm 27. Psalm 27. Waar Gods dierbaar en onfeilbaar woord al dus staat opgetekend, een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wien zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zichzelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, en mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van den Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeren, des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen den Heere. Hoor, Heere, mijn stem, als ik roep, en wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoekt mijn aangezicht, ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toren. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns huis. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. En leid mij in het rechte pad, om mijn verspieders wil. En geef mij niet over in de begeerte mijn tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mits schaders die wrevel uitblaast. En zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heren. Zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heer. Tot zover de schriftlezing. Verootmoedigen we ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, u bent zo goed om ons ook vanavond opnieuw bij de hand te nemen. Om met ons te wandelen door uw heilig woord en getuigenis. Gij houdt nog uw wandelingen onder ons en dat betekent dat er nog gelegenheid is om van uw kennis te nemen, zoals u zich openbaart in uw woord. Heren, maar wie daar werkelijk voor staat, die gaat het leren dat uw woord een gesloten boek is. En die gaat ook daarin verstaan de bittere gevolgen van de val in Adam. Dat wij van u zijn afgegaan, vrijwillig, moedwillig, heel bewust. En dat die afkeer van de bron des levens ons is komen te staan op de vernietiging van al die goede gaven waarmee wij versierd waren. Wij hebben, zegt de catechismus, onszelf van die gaven beroofd. Kunnen niet meer zien dat er een God is. Kunnen niet meer verstaan de woorden Gods. Zijn doof voor al de roepstemmen van u. En Heere, zo staan wij ervoor. Uw woord een gesloten boek. Wel op de klank vertrouwd geworden. Als wij als kinderen al hoorden thuis op school in de kerk van de geschiedenis die u bent gegaan met de wereld en met uw volk in het bijzonder. We kunnen dat ook wel nazeggen. We zouden er ook een verhandeling van kunnen houden. Zelfs met enig vuur er nog over kunnen spreken en preken. Maar dan zoals ieder verhaal door ons wel ingevoeld kan worden en nagezegd kan worden. Maar geestelijk blijft dit boek gesloten. Tenzij uw geest onze ogen opent. En dan krijgt de mens belang. De jongen die voorheen de tijd moest uitzitten in de kerk, duurde altijd te lang. Zit dan op het puntje van zijn stoel en hij denkt, preek nog maar even door. En dan gaan we horen wat we nooit gehoord en zien wat we nooit gezien hebben. Als u de ogen opent, dan wordt de Bijbel niet alleen een weergave en een beschrijving van onze diepe vallen, onze afkeringen en afmakingen. Maar dan wordt het een geschiedenis van onszelf. Mijn hand die zich vergreep van de liefde en mijn voeten die wegwandelden van het vaderhart. Mijn ogen die gingen uitzien naar alle begeerlijkheden die het niet zijn, maar die er slechts voor gehouden worden totdat de grote ontnuchtering komt in het uur van sterven. Dan wordt de Bijbel ook een boek dat niet alleen vertelt van een die zijn leven gaf, maar dan mag er ook geloof komen door u gewerkt, dat die borg ook zijn bloed voor mij heeft gestort. En Heren, mag dat wonder in ons aller hart en leven geschieden. Dat wij verlost worden van de letter en ingeleid worden in de geest van uw waarheid. Heren, dat er ook vanavond nog mensen bekeerd mogen worden. En van dood levend, van blind ziend en van doof horend. En de ogen die gezien hebben, die kunnen niet meer terugzien. De oren die waarlijk de waarheid hebben verstaan, kunnen niet meer aan iets anders gehecht worden. Dat wonder, Heere, dat wij bekeerd worden, zoals ge al uw volk bekeert. Niet zoals een mens dat zelf wel eens kan doen, als hij door een zekere schrik bewogen gaat werken en kerken, andere wegen bewandelen, onder de prediking opgaan die zuiver is en bevindelijk. En zo op die grond, als een liefhebber van de waarheid, zichzelf als een kind van God houdt. En zoveel andere zaken meer die er kunnen zijn, nochtans niet de waarachtige bekering. Die toch altijd gaat door de dood tot het leven. Want u doet een afgesneden zaak op deze aarde. Wil het ook onder ons nog doen. Heren, opdat wij verlost worden van het allergrootste kwaad en gevoerd tot het allerhoogste en eeuwig goed. Wil ons zo gedenken in de prediking als u aan de avond van deze dag nog maar uitgaat. Niet alleen hier in Barneveld, maar waar ook over het rond der aarde de gemeente nog samen mogen komen. Wilt u al uw getrouwe dienstknechten gedenken, wil ze ondersteunen ter linker en ter rechterzijde. Geven gemakkelijkheid in staan en in spreken. En zo maar mocht ook zij met liefde tot de medereizigers naar die grote eeuwigheid, met liefde in het hart tot hem, die daar wankelen op de grens van tijd en eeuwigheid, om ze nog uit te rukken. Heren, om nog een middel in uw hand te mogen zijn, als een roofheer van de hel, en een toebrenger van uw volk, middelijk. Gedenk de kerk over het rond der aarde, in bijzonder die kerk die verdrukt wordt. En nu is er nooit plaats geweest voor uw kerk. Maar er is verschil in de loop der tijden. En als we ons niet vergissen, ook in ons land wordt het geduld minder, de vijandschap duidelijker. Het staan en gaan van uw kerk ook zwaarder. Wil ook uw kerk dan gedenken in alle omstandigheden, ze nog bewaren en vermeerderen. Allen die u liggen onder het zegel der verkiezing zullen worden toegebracht. Dat verlost uw kerk van een kramp, dat ze het zelf zou moeten doen. Maar de liefde drijft daar toch keer op keer uit, om nog te zoeken die daar verloren liggen, die nog voor eigen rekening voortleven. Heren, en dat uw kerk ook in deze wereld, hoe zwaar ook haar taak mag verstaan, niet alleen in de verkondiging van het heilige evangelie, maar ook in de uitreiking van beker koud water, de naam van uw zoon. Gedenk ons land, ons volk, onze geëerbiedigde koningin, ook deze week in bijzonder als het beleven mag, haar 70ste verjaardag te vieren. En ook daar nog schenken, heren, in het gezin van de vorstin, in het huis van Oranje, de eeuwen door verbonden met dit volk. Ook nog vruchten van geloof en bekering. Waarachtig leven. Om zo in de diepste zin van het woord het volk voor te gaan. Gedenk ons allen tezamen ook in deze gemeente. Kerkraad, kerkvoordijn, notabelen. Allen die in uw dienst gesteld zijn. Omdat zij niet al zuchtende hun werk hoeven te doen. En dat er ook mag zijn. En niet in zin op het werk en de handen die werken. De vruchten die er zouden kunnen en zouden moeten zijn. Maar ziende op u die zendt. En die ook instaat voor de vrucht. Heren, hoor ons. Ook in alle omstandigheden des levens. Waarin in ieder van ons persoonlijk zo kan verkeren. Bijzonder hen die een verborgen kruis hebben te dragen. Hoor ons allen, heren. In onze diepste nood als we nog onverzoend zijn met u. En dat alles om hem. Dien gij altijd hoort. Om Jezus wil. Amen. Psalm 27, gemeente. Heeft in mijn vertaling als opschrift meegekregen Davids enige troost. En dan denken wij, hè kinderen, dan denken we aan de catechismus. Die begint zo, wat is uw enige troost bij de leven en sterven? En daarvan handelt ook deze psalm, de enige troost. Er is veel troost. Kind dat verdrietig is, bij moeder op schoot wordt getrokken. Een ten neergeslagen mens, die wordt opgericht met soms een enkel woord, een blik, een arm, om de schouder. Is troost. Maar van alle troost die wij ervoor houden, geldt één ding. Dat zij nooit kan voorzien in dat allerlaatste. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En die troost alleen in de herstelde gemeenschap met God door Christus. De enige troost in leven en sterven. Psalm 27 spreekt daarvan. David mag dat kennen. Wij worden dan vanaf een bepaald in de eerste plaats in vers 1 bij het ene schild dat David mag voeren en opheffen in het strijdperk van dit leven. Vers 1, de Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? Dat ene schild, een drievoudig schild. Vervolgens worden wij bepaald bij één begeerte. Eén ding, vers 4a, heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. En ten derde, bij die ene verwachting, vers 14 bepaalt ons daarbij. David wekt zichzelf daarop. En ook anderen van dat volk. Wacht op de Heere. Gemeente, Davids enige troost in leven en sterven. Psalm 27 bepaalt ons in dit avontuur bij dat ene schild, die ene begeerte en die ene verwachting. Eén schild, één begeerte, één verwachting. Er is gelegenheid voor de uitreiking van uw liefde gaven voor de u bekende doeleinden. En de Heere zegene u en uw gaven. Terwijl wij met elkaar zingen van Psalm 27 en daarvan het eerste, het derde en het zevende, het eerste. God is mijn licht, mijn heil. Wien zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. Het derde vers, of mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hulp, mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt in de versen 1, 3 en 7 van Psalm 27. Wacht op de Heere. Wachten. Dat is niet iets wat ons van nature erg ligt. Wachten. Wat ons beter ligt is werken. Aan de slag gaan. Wat doen. En dat komt, gemeente, omdat wij geschapen zijn in het werkverbond. Wat is dat? Dat je in het paradijs moest werken om de zaligheid te verdienen. Wat was dat voor een werk? Het werk van de liefde en het werk van de gehoorzaamheid. En in die weg zou je zalig worden. Werken om de hemel, ja. Maar we weten, geliefde, dat wij in dat verbond niet staande zijn gebleven. Dat wij dat werk der liefde niet hebben volbracht. Maar dat wij ons heel bewust hebben geworpen in de armen van de duivel. En dan zegt de schrift, dan geldt vanaf dat moment de mens is dood. Dood. Geen enkel zuchtje leven meer. Geen geestelijk leven meer. Niet meer op God betrokken. Dood. Ten diepste is dat levend in de vijandschap tegen zijn schepper. Geliefde, en dat betekent dat hij nu ook niet meer in staat is om nog de zaligheid te verdienen, daarvoor te werken, want een dode werkt niet. De gevallen mens heeft geen belang meer bij God en ziet niet de nameloze armoe van zijn bestaan. Dood in de zonde en de misdaad. En dan het wondige liefde, dat er één dat werkverbond heeft volbracht, God in Christus. En nu is het alleen nog maar ontvangen van wat hij verworven heeft, het eeuwig zalig leven. God schenkt het aan een volk dat er ook naar leert uitzien. Dat leert te wachten. Wachten op de God des heils, tot hij zijn hand opent. Tot hij onze ogen opent en onze harten vervult. En straks eeuwig zijn volk bij zich zal nemen. Uitzien. En dat is het woord dat past bij het genadeverbond, waarin een mens leeft van het gegevene, waarnaar hij door Gods genade ook leert uitzien. Wachten. Wachten, zoals er ook over gesproken wordt in Psalm 27. En het zal u niet ontgaan zijn aan het einde van deze psalm. Er is dus nogal wat aan vooraf gegaan, voordat David dat zegt, wacht op de Heere. Ja, er is inderdaad heel veel aan vooraf gegaan. Wat dan? Laten we samen eens zien hoe het met David gesteld is, als hij deze 27e psalm heeft mogen beleven en dichten. Nou, daar kunnen we heel kort over zijn. David bevindt zich in hele grote moeilijkheden, in grote gevaren. En nou kunnen wij niet precies aangeven wat die gevaren zijn geweest. Heel het leven van David was vol van gevaren. Als herdersjongen al had hij te maken met het gevaar van het gedierte dat het op zijn schapen voorzien had, of ook rovers en dieven. En later, als hij moet vluchten voor Saul, is Saul zijn grote belager, die hem geen rust nog duur gunt. Gij weet hoe God ook zwerven moet op aard. En als koning wordt het eigenlijk wat dat betreft niet veel beter. Ook dan vijanden. In het buitenland, de omringende volkeren, maar ook in het binnenland. Tot zelfs in zijn eigen gezin toe. Onder andere Absalom, de zoon die opstaat tegen zijn vader. Zoveel gevaren. Ook uit de kring van zijn zogenaamde vrienden, die eens met hem aan tafel zaten, maar dan hun hiel tegen hem opheffen. Dat wil zeggen, in vijandschap tegen hem opstaan. Veel gevaren, maar dit is duidelijk, geliefde. welke mensen er ook bij betrokken mogen zijn om David ten val te brengen. Er was er nog een die daar ook de hand in had. De duivel. En dat kun je makkelijk zeggen. Maar geliefde, weet u wanneer dat uw vijand wordt? U zegt dat is ons aller vijand, toch? Nee hoor. Nee, maar als God een mens bekeert, dan worden zijn vrienden zijn vijanden en zijn vijanden worden zijn vrienden. Kijk, want als wij onbekeerd zijn, nou dan is de wereld onze vriend, want dat is één grote etalage. En het nodigt ons maar een gedurig uit, koop. Met heel veel prijs, voor heel veel geld. Uw ziel en zaligheid. De wereld, je vriend. Haal je hart maar op. En de duivel is je vriend, want die keurt alles goed wat God verboden heeft. He? Die doet niet moeilijk, die waarschuwt niet. Dat is je vriend. En de zonde is ook je vriend, want het is als een zoete beter onder je tong. Het smaakt goed en het smaakt naar steeds meer. Dat zijn je vrienden. Nou, dat zeg je niet. Je weet het misschien niet eens, maar het zijn wel je vrienden. En als God een mens bekeert, dan wordt het je vijanden. He? Dan wordt het je vijanden. Dus die gaan dan ook nog eens meedoen met die mensen. En die spannen ook samen. Nou, dan, ja, dan is David wel omringd door vijanden. Hè? En die vijanden hebben eigenlijk maar één doel. Om David om te brengen. En niet eens naar het lichaam, maar ook naar de ziel. Verloren te laten gaan. Dat is een God ontrouw zo worden. Zo spannen ze samen. Hoe dan ook. Geliefde, wat gaat dan David doen? Te midden van al die gevaren en vijanden. Hij gaat schuilen achter een schild. En dan kunnen we ons dat wel voorstellen. Je bent op een slagveld. Altijd althans. En dan vlogen de speren en de pijlen om je heen. Links en rechts. En wat deed dan zo'n mens in dat strijdperk? Dan nam hij een schild om daarachter te schuilen. Verschillende schilden had je. Je had van die kleine ronde, ook langwerpige. Maar je had ook manshoge schilden waar je volkomen achter schuil kon gaan. Daar moeten we aan denken. En dat is wat David nu doet. In midden van die vijanden gaat hij schuilen achter een schild. En wat is dat schild? Mijn licht, mijn heil, mijn kracht. Dat is God. Schuilen achter een drie-enige God. Als een drievoudig schild. Mijn licht, dat is de Vader, dat eeuwig ongeschapen licht, wonend en tronend in een ontoegankelijk licht. Heil, redding, dat is de Zoon die in zijn bloed verlossing heeft geschonken aan al degenen die met hem verenigd worden. Door de band van het geloof. En kracht, mijn levenskracht, die dierbare derde persoon, die leidt in al de waarheid. Dat is het schild, God. Schild in het strijdperk van dit leven. Achter hem schuilt hij. Met een toevluchtnemend geloof, wat wordt beoefend door Gods bevestigde volk. Geliefde, achter dat schild schuilen. Dat schild. God. Achter God schuilen. En zo, achter die getrouwe, almachtige God, veilig zijn. Te midden van die trouweloze, goddeloze mensen die het op je ondergang hebben voorzien. En als dat waar is, als je zo veilig bent, te midden van al die aanvallers, dan kun je ook met David roemen, en dat doet hij ook. Achter zijn schild schuilend roemt hij. Hij zegt, wie zou mij dan nog wat kunnen doen? Voor wie zou ik vervaard zijn? Dat betekent, voor wie zou ik nog beangst zijn? Voor wie zou ik vrezen? Ik zal niet vrezen. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Voor niemand. Elders zegt hij, met mijn God spring ik over een muur. En storm ik in op een bende. Als God met mij is, wie zal dan tegen mij zijn? Dat is veilig. Schuilen achter dit schild. Wat hier staat, geliefd, is dit. Mijn schild en de betrouwen, zijt gij mijn God en Heer. Gebruiken wij dat schild? Van nature niet. Wij hebben zo onze eigen manieren om staande te blijven in de moeite van het leven, hoe zeggen we dat ook weer? Ik sla mezelf terwijl door. En wij zitten nog niet eens zo vaak in de verdediging, want wij zeggen eigenlijk de beste verdediging, dat is de aanval. En als ze me slaan, sla ik twee keer terug. Dat is zo ongeveer mijn manier van doen. U al? We redden het wel. En als het niet lukt, roep je nog wat andere mensen erbij. We slaan ons er wel door. Door de moeite van het leven. Nou, ik laat dat even liggen, gemeente. Maar één vraag. Dat kunt u wel denken. Maar als ik vragen mag, hoe is het dan als u gaat sterven? Heeft u dan geen schild? Als u God gaat ontmoeten. Als de toren van God, waaronder wij nu al liggen, op u zal komen en zal treffen, eeuwig op uw ziel zal branden. Het is niet uit te zeggen, geliefde, wat dat is. En waar zo achterloos aan voorbij wordt gegaan. Als God een mens bekeert, dan leert hij dat wel. Dat het vreselijk is om te vallen in de handen van de levende God. En dan geen schild. Tegen de toren van God. God die om één zonde al een mens moet verdoemen. Heeft u een schild? Wat zal het zijn zonder dat schild in de eeuwigheid te moeten komen? Eeuwig die warmte voelen knagen. Eeuwig dat vuur te voelen branden. Geen druppel verkoeling meer. Geen uitkomst en uitweg meer over. En dat tot in alle eeuwigheid. Geen schild. Geliefde, zouden we er geen werk van maken. Een ernst mee maken. Het leven is zo kort. Je bent jong, maar zo is daar de dood. Een schild. Geliefde, en nou weten wij in de kerk, dat mag ik toch aannemen wel, dat dat schild er is. God, mijn schild. Maar dan moet u eens opletten wat daar staat. Ik heb het al gezegd. Hè. Mijn schild. Want daar kan wel een schild liggen. Maar het moet mijn schild zijn. Mijn God. En het staat er ook zo. En Luther heeft ons er keer op keer heel nadrukkelijk bij bepaald, dat woordje mijn. Bezittelijk voornaamwoord. Ik. Persoonlijk voornaamwoord. Daar komt het op aan. Ik heb niks aan een schild. Daar kan ik wel mooi over praten. En zelfs over preken nog, ja. Maar dat scheelt nou niet te hebben. En daarom staat er ook mijn licht, mijn heil, mijn kracht, mijn levenskracht. En wat wil dat nou zeggen? Wanneer wordt iets nou van mij? Als een mens de hand erop mag leggen. Dat is nou van mij. Mijnen, zeiden we vroeger. Kennen jullie dat werkwoord, jongelui? Mijnen. De hand erop leggen, zeggen, dat is van mij. Even wat terzijde. Dat kun je natuurlijk wel zeggen. Dat is van mij. Want je kunt altijd op twee manieren ergens de hand op leggen, dat weet u ook wel. Je kunt stelen, je kunt meenemen, je kunt het ook met recht tot je eigendom nemen. Er was een moeder, die was heel verstandig. Haar dochter kwam thuis, ik laat de details achterwege hoor. En het kind was heel opgetogen, moeder, ik heb Jezus aangenomen. Ik zeg, ze was verstandig. Je kunt er kritisch doen, verdrietig, boos en nog veel meer of helemaal niks. Die vrouw zei het enig juiste, denk ik. Zeg, kind, heeft Jezus jou aangenomen? Want dan kan het ook. Dan kan het ook. Wat is dat nou? Dat een mens mag zeggen, kan zeggen, zal zeggen, mijn Heere en mijn God. Mijn licht, mijn heil, mijn levenskracht. Ja, dan heeft hij de hand op God gelegd. Met eerbied gesproken, ja. God gemijnd, mijn God. Hoe dan? Dat doe je zomaar? Nee. Als de Heer gaat werken in ons leven, gemeente. Dan is eerst van de eerste dingen die hij openlegt in ons bestaan. De hemelhoge schuld voor God. De diepte van onze verlorenheid. Dat geeft u onrust. Geliefde, wat is dat nodig? En wat wordt dat juist in onze tijd zo vaak gemist? Vroeger zei men wel eens, die jongen, dat meisje loopt in zijn of haar ongeluk. En dan zeggen wij misschien, nou dat is niet zo mooi. Want ongelukkige mensen, dat is niet goed. Nou, dat is zeer goed. Ongelukkig worden. Dat je schuld gaat zien en dat je God mist. Levend God gemist. En dat je loopt te schreeuwen. Hoe word ik ooit met God verzoend? Onrustig. Zoeken en schreeuwen tot de hemel. Geliefde. En aan het einde van de weg. Waar alle hoop mij gans ontviel. Waar niemand zorgde voor mijn ziel. Uitgezocht en uitgebeden. Uitgeweend en uitgewerkt. Dat een mens zich nou mag neerleggen. Aan de voeten Gods. En mag zeggen. Heere. Verloren of verkoren. U bent vrij. En u zult het nooit verkeerd doen. Maar ik zal u toch als mijn rechter om genade smijken. Die twee dingen. Staken. Met zelf de hemel te verdienen wat nooit kan. Alleen de schuld vermeerderen. Uitgewerkt. Overgave. Vallen aan Gods zijde. Op genade of ongenade. Maar met die stellige overtuiging wat gij doet is goed, Heere. God, God laten, God vrij laten. Hij is God, hij doet wat goed is in zijn ogen. En nochtans, ik zal mijn rechter om genade smijken. Om in die uren, in dat dodelijkste tijdsgewricht, te mogen zien komen. De bloedbruidegom van de kerk, huppelend uit de eeuwigheid. De ziel binnen, zie hier is uw God. Dat uur van de liefde, als hij zijn kinderen lieflijk omhelst. Zijn bloedwonden toont. Zijn liefde verklaart, een eeuwige liefde. En de ziel omhelst, aan zijn middelaarshart trekt en zegt, ik voor u. Mijn kind. Ik voor u. Mijn zoon. Mijn dochter. Dat is wat die moeder bedoelde. Is dat gebeurd, kind? Ben je zijn kind geworden? Dan zeg je, o Heer, dan bent u mijn koning, mijn priester en mijn profeet, mijn Heer en mijn God. Dan meent u Christus. Hij meent u en u meent hem. En zo aan elkaar verbonden voor tijd en voor eeuwigheid. Niet meer te scheiden, nog dood, nog leven, hoogte, nog diepte. Kunnen ons nog scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Mijn Jezus zegt. En zo met die bloedbruidegom verenigd, voor de Vader gesteld en vrijgesproken van alle schuld. Mijn Vader. En bij de hand genomen door die grote kinderlijden, dat is de Heilige Geest die thuis brengt, terugbrengt in het Vaderhart. Mijn leidsman. Mijn God. Dat mocht nou David weten. En zo mijn schild en de betrouw. Zijt gij, o God en Heer, geliefde, zo'n schild. Drievoudig schild. Vader, die licht geeft over je bestaan, zodat je gaat zien wie je werkelijk bent. Een albederver en zelfbedoeler. En dat heil Christus niet eerder kunnen risten dan hij als borg je hart lieflijk inneemt en zijn genade uitstort. En zich aan jou en u verbindt voor tijd en eeuwigheid. En dan die grote kindervriend. Die voortleidt in al de waarheid. Door de nacht van strijd en zorg. Naar de grote morgen. Waarop de kerk zal thuiskomen. Want dat is toch de weg, hè? Thuiskomen in het Vaderhart de Gods. Geliefde, Mijn ligt mijn heil, mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn, niet vrezen, dan is dat waarachtig. Zoals ook Zacharias dat heeft gezegd, weet u wel, in zijn lofzang. Dat wij verlost zijn uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees. Want de volmaakte liefde bandt alle vrees uit. Zo mag dan David schuilen achter dat ene schild. In de strijd om in te gaan in de heerlijkheid Gods geliefde. Maar het tweede, die ene begeerte maar, dat is niet het diepste verlangen van David om altijd maar onder dat schild te mogen verkeren. Dat is wel aangenaam, dat je veilig bent voor het geweld van al die vijanden, maar het is niet je diepste verlangen. Wat is dat dan nou? Dat hebben we net gezegd. Hè? Om thuis te mogen komen, je zou het zo kunnen voorstellen. Hier sta ik en daar moet ik zijn. Dan loop ik onder dat schild, dan zo, onder dat schild naar huis. En dat is de weg van de kerk. Onder dat schild, dat is niet het doel. Dat schild is hier met eerbied gesproken, we hebben het over een drie-enige God hoor, met eerbied gesproken, het middel dat David mag gebruiken om thuis te komen. Maar het gaat hem om die thuiskomst. Onder dat schild, dat u opheft. Want ja, dat er een schild is, dat is één. Hè? En dat het mijn schild is, dat is twee. Volk, maar dat schild moet je ook gebruiken. Opheffen. En hoe is het dan, geliefde, in dat strijdperk, dat schild opheffen? Daar komt een pijl, daar komt een speer. Wat voor pijl? Jij hebt geen deel aan God. Je bent een huichelaar, David. Je hebt het in Psalm 27 over die ene begeerte, maar wij weten wel beter wat voor begeertes je allemaal gehad hebt. Feinzen, dat roepen ze van binnen, huichelen. En dan vlucht David tot Christus. Heren, zegt u het nog eens een keertje. Dat u begonnen bent in mijn leven, maak het nog eens levendig. Laat nog eens van u horen dat ik mag weten dat al die binnenpraters, die leugenaars, die al hun pijlen op mijn ziel afvuren, dat ze me alleen maar van mijn stuk willen brengen, dat leugentaal is. En de Heere spreekt en vernieuwt. En zo schuilt hij. En als hij een groot hoeveelheid vijanden ziet aankomen en hij moet zeggen, ik weet niet wat ik moet doen tegen deze overmacht, dan vlucht hij tot die geest. Wees gij de kracht van mijn kracht, mijn levenskracht. En als hij moe is, dan kruipt hij naar zijn vader toe. Mijn licht, mijn heil, mijn schild. Dat is leven onder het schild. Maar geliefde, het is niet zoals gezegd het doel. Wat is dat dan? Ja, die thuiskomst. Maar geliefde, mag ik mij veroorloven een kleine toelichting te geven? Want ik heb er een hekel aan als wij niet begrijpen waar het over gaat. Dat we ermee eens zijn, dat wat anders. Maar we zullen het eerst moeten begrijpen. Hij wil thuis zijn, maar dat kan niet gelijk. Je moet hier nog een tijd leven. 10, 20, 30, 40 jaar. En dan zou ik een voorbeeld willen nemen. Dat is wel een voorbeeld met een Bijbelse grondslag. Namelijk de verhouding tussen man en vrouw. En die willen maar één ding, die willen bij elkaar zijn. Niet waar? En elkaar toebehoren. Maar dan kan het zijn door omstandigheden dat ze een tijd elkaar moeten missen. De vrouw hier en de man in het buitenland om te werken. En nou, twee woorden. Wat ze willen is onmiddellijk elkaar toebehoren. Dus zonder middelen, direct met elkaar verbonden zijn, zonder dat er iets tussen kan komen. Vereniging van man en vrouw. Onmiddellijk. Maar dat kan niet, ze zijn gescheiden. Nu willen ze middelijk met elkaar verkeren. Dat betekent door middel van. Dan wordt er een brief geschreven. Waarin wederzijds wordt uitgesproken hoe het ervoor staat. dat verlangen is waar naar uitgezien wordt. En er wordt ook wel eens een afbeelding bijgevoegd, een foto of een schilderij. Om elkaar ook zo te zien. Woord en beeld, afbeelding. Twee middelen om met elkaar toch te verkeren. Om de liefde toch gestalte te geven. En zo is het hier ook. David wil thuis zijn. Kan dat nog niet ten volle Gods liefde ervaren. Zijn lichaam kan dat nog niet aan. Zijn geest kan dat nog niet aan. Want hier geldt God zien. Dat is sterven. Straks kan het met een ander verheerlijk lichaam. En een volstrekt gereinigde geest. Dan kan ik God aanschouwen. Zonder middelen van aangezicht tot aangezicht. Maar hier moet ik nog middelijk met God verkeren. Door middel van. Wat dan voor middelen? Wel, daar hebben we het. Het huis. Waar God zijn woord doet wonen. Zijn volk samenbrengt. En de afbeeldingen schenkt. Eén begeertje hier. Het staat er uitdrukkelijk. Al de dagen mijns levens, zolang ik hier ben, wenste ik wel te wonen in het huis des Heren. Om de lieflijkheid des Heren te onderzoeken en te aanschouwen, te onderzoeken in zijn tempel. Dat wil David dus, in het huis des Heren zijn. Dat was oud-testamentisch de tempel, toen nog heel gebrekkig hoor, nog niet de tempel van Salomo. Het was maar een eenvoudig onderkomen waar de ark was gebracht, eerst in Silo. Later in Bethel en in Kiriat Jearim. En wat was nou het diepst van verlangen om altijd maar in het huis des Heren te zijn? Eén ding heb ik begeerd, die ene begeerte. Om zolang ik leef maar in Gods huis te zijn. Dat kan natuurlijk niet, maar hij zou het wel wensen. Wat heeft David daar dan te zoeken? Lieve mensen, we zitten ook in de kerk, maar we moeten er toch vanavond maar niet aan denken dat je heel de avond hier zit. Of een week of een maand, laat staan, nou stop maar. Is dat een overdrijving misschien? Dat kan, een stijlfiguur. Hè? Nee hoor, wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel, weet u wat dat is? Die jongen, ja echt. Met tranen in zijn ogen, buiten de kerk. Dominee, wat was het erg dat de kerk uitging. Nou, dat is het. Dat je in de kerk zit en dat je zou willen uitroepen, ga maar door. Laat de kerk hier maar niet meer uitgaan. Zijn die hier ook vanavond? Daar komt straks vrienden. Daarboven gaat de kerk nooit meer gaan. Hier nog wel. Dat hoort bij deze bedeling. Dat kan wel eens pijn zijn. Pijn doen, pijnlijk zijn. Hier gaat de kerk nog uit. Er is een volk dat hier wel zou willen blijven. Waarom? Nu komen we bij de kern van de zaak. Eén ding heb ik begeerd. Dat wil ik zoeken. Wat dan? Om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen. De lieflijkheid des Heren. Kijk, ik zal het maar eerlijk zeggen, maar dat weet u trouwens toch wel. Hoe mensen, wij zelf ook van nature, allemaal tegen de kerk aan kijken. Dan heb ik het over onze kerk hoor. Gestoeld op de drie formulieren van enigheid. Weet u wel, dat is die zware kerk. Waar ze langzaam zingen, zoveel en zo lang en zo somber neerslachtig makend preken. Hel en verdoemenis. Zwart en donker. Dat is beeld. Dat is maar één vraag. De kerk is me lief. Ik geloof dat ik iets begrijp van dat volk dat zegt, ik ga in zwart vanwege het vijandsonderdrukking. En Psalm 38, al de dag in zwart. En het is waar, wij moeten spreken over dat verschrikkelijke. Dat we God de liefde hebben verlaten. Op weg zijn naar de rampzaligheid waar we zelf voor hebben gekozen. Ja. Maar is dat het doel? Is dat het wezen? Nee, het gaat er alleen maar om dat in die weg, dat wij daarmee bekend worden gemaakt. We zullen komen tot dit punt, dat dit ons begeren zal zijn. Wat begeer ik nou? Nou, zeg het maar jongens en meisjes, waar je begeert. Het liefst maar waar je ouders niet bij zijn. En ouders zegt het maar niet waar de kinderen bij zijn. Hè? Maar zo ligt het wel. Maar dat je nou komt tot het punt dat je mag zeggen met David, nou, één ding begeer ik, dit, wat dan de lieflijkheid. De kanttekenaren zeggen dat is Christus en zijn weldaad om die te onderzoeken, daarvoor naar de kerk, niet eens om de mensen. Ook daarom hoor. Maar om de lieflijkheid des Heren te onderzoeken. Daarvoor ga ik naar de kerk. Om Christus te onderzoeken. En te aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Oh, we gaan samen, vindt u dat goed, even naar de tijd van David. Hoe is dat geweest dan, David? We gaan even weg uit Barneveld. Nou ja, goed. Tentje, ark. Voorhofje, wat doeken eromheen. En dan komt David aan, naar het heiligdom. Nou geliefde, daar kan het al beginnen. Als hij alleen al dat heiligdom mag aanschouwen, zo klein als het is, zo onmogelijk misschien. Ach, er zullen nog wat bijgebouwen zijn geweest, dat weten wij de tijd van samen wel. Maar veel meer zal het er ook niet zijn geweest. Maar alleen dat al, daar is een kerk. In deze leugenachtige wereld waar alles licht en bedriegt is er nou één plaats waar nog de waarheid mag worden gehoord. Er was een man die ging naar de kerk en die kwam in het wonder dat de deuren van de kerk open stonden. Dat is voor ons allemaal vanzelfsprekend dat de deuren open staan. Dat was een wonder voor die man. Dat God in zijn langmoedigheid en taai geduld ook voor hem nog de deuren van het gebedshuis had geopend. Dat alleen als een prediking dat God door een middel geeft om met hem verzoend te worden. Dat de kerk er is als de plaats waar God zijn genade nog laat verkondigen. Dat alleen als een prediking. Maar verder, David, ga naar binnen en dan komt het u voor of en dan ziet u daar zoveel. Maar je ziet daar ook een priester met een mes in het hand. Een lam gekeeld, een doodsgeheel. Het dier opengesneden. Gedeelte geofferd voor het overige verbrand. Een schouwspel waar wij waarschijnlijk vol afschuw ons van zouden afwenden. Maar David met de ogen van het geloof, zijn hart springt op. Dat mes, dat lam, dat bloed, dat mes, de vader die de zoon doodt. De vader die het wraakzwaard opheft en zijn kind treft, zijn zoon treft. Het is het recht dat God verheerlijkt. In het verdoemen van zijn kind. In de nederdaling van de hel. Die Christus heeft doorleden. Is de Vader bevredigd. En dat ziet David. Dat mes is het recht van God. En Gods recht neemt zijn loop. Dat verheugt het hart van Sion. Gods kind. God komt niet tekort. Gods eer hersteld. Zijn deugden opgeluisterd. In de doding van dat lam Gods Christus. Maar dan buigt ook vervolgens de man het hoofd. Het waren mijn zonden die dit noodzakelijk hebben gemaakt. De schuldbrief bij vernieuwing thuis gekregen. En dan het oog weer geopend, het bloed gezien, ook voor mij gestort. Dat wonder nou nooit op te kunnen. En zo dat mes, dat lam, dat bloed, die priester te zien. Alles spreekt, alles geurt en kleurt van Christus bloed. De kerk krijgt het lief. Wat God daarin is verheerlijkt. En de ziel wordt gezaligd. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Geliefde en ach. Nog zoveel meer. Als er zegen wordt uitgesproken. Dat drievoudig schild. Over hem wordt uitgestrekt. De zegen van de Allerhoogste. Op hem wordt gelegd. De wassingen. De kleding. De lofzangen. Waarop Israëls God troont, oh dat alles, het spreekt maar één taal. Één taal, Christus en die gekruisigd. En dat voor zo één als ik ben. Dat te onderzoeken en kijken, nou zegt de godsdienst, nou weet ik het wel. Dan heb ik dat één keer gezien, dan kan ik het nog eens zien, dan heb ik het wel gezien, dan geloof ik het wel. Nee, maar Gods kind gaat dat onderzoeken. Weet u wat dat is? Die gaat steeds verder wegzinken in het wonder. Het wonder van Gods liefde, betoond in de kruisring van zijn zoon. Steeds meer liefde gaat u oefenen voor hem, die zich doodgeliefd heeft van de vloekhout des kruises, getroffen door de toren van de Vader. Onderzoeken, daar steeds meer verwonderd raken, over zo grote liefde. Daar gaat hij nou voor naar de kerk. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Te onderzoeken. Dus daar oefent hij gemeenschap. Door middel van wat hij mag zien, maar ook wat hij mag horen, het woord des levens, als dat verkondigd en uitgelegd wordt en toegepast mag worden. Maar ook het volk, als er ook zijn, die het beeld van Jezus dragen. Jezus' lievelingen. En dan mag hij het wel eens uitroepen, kom, gij Jezus' lievelingen, die het beeld van Jezus draagt. Om samen zich te vreugden, kom, maak met mij de Heere groot. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderen toch. Nog zoveel meer. Zult u het onderzoeken? En daarin een voorsmaak krijgen. Wat het straks zal zijn. Om dat nou eeuwig te aanschouwen. Eeuwig te onderzoeken. In die grote eeuwigheid. Geliefde, weet u wat daar gaat gebeuren? Daar vallen de middelen weg. Geen Bijbel meer. Geen kerk meer. En geen sacramenten meer. Maar gaat onmiddellijk de kerk God aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. En zullen ze hem kennen zoals ze nu gekend zijn. David, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En u dan? Die anders, geliefde. Nee, de lammeren, u hoort ze niet meer, het mes wordt niet opgeheven, of toch wel? In de prediking, als het goed is, wordt daar steeds een lam geslacht. Het mes van Gods gerechtigheid opgeheven. Dat God aan zijn recht zal komen. Het bloed getoond. Uw ziel vernederd. En verblijd. Niet anders. Een woord, maar ook een afbeelding. Het sacrament, dat dierbaar sacrament van doop en avondmaal. De foto, de afbeelding. Als het werkelijk bediening mag zijn. Aan de tafel. En de verbondstekenen vallen open. En Christus treedt naar voren. En spreekt tot die ziel. Zie, hier is uw God. Daar moest de kerk maar niet meer uitgaan. Voorsmaak wat het zal zijn, straks te mogen zitten aan de ronde tafel. De ronde tafel van Gods eeuwige liefde. Zien en horen. In het huis des Heren. Volk nog te ontmoeten. De zegen te ontvangen, in het woord ingeleid te worden. In die dierbare gangen van Sion's schuld overnemen en Sion's betalende borg Christus. Geliefde, als je erin meegenomen wordt. Ja, dan valt het wel eens zwaar om weer naar huis te gaan. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Geliefde, en straks komt de kerk in de eeuwigheid. We zeiden, daar vallen de middelen weg. En dan gaan ze onderzoeken. Zoals eerlijk zijn. Heel eerlijk zijn. Heb je wel eens gezegd bij uzelf, als ik daar mag zijn. Het zal een eeuwig wonder zijn, maar wat zou ik daar moeten doen? Ja, zeggen we God groot maken. Wat is dat dan? Ik zal altijd zingen. Eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Dat is waar. Weet je wat dominee Korsten zei? Die zegt nou, ja hoor, maar ik zou wel willen luisteren. Ik zou willen luisteren, alleen al naar de taal van de liefde van die drie goddelijke personen. Laat mij maar luisteren. Maar als je goed luistert, zul je vanzelf gaan zingen. Maar weet je wat nog dieper gaat? Wat het ten diepste ook is, want het zijn beelden, geliefde. Het zijn beelden, weet u, wat hier staat. Onderzoeken. En nooit uitgezocht en uitonderzocht te raken. Kunnen ze je niet voorstellen? Moeten we beleven. Er staat zo in het woord dat de geest Gods onderzoekt de diepten Gods. Jonge mensen, luister eens. God onderzoekt zichzelf en komt met eerbied gesproken. Niet uitgekeken op zichzelf, niet uitgezocht, doorzoekt de diepten Gods. En daar komt de kerk nou in, die diepte Gods, in die ravijnen van de eeuwige liefde. Daar zingt de kerk in weg van heerlijkheid tot heerlijkheid voortgeleid te mogen worden. Eeuwig uit te zeggen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Eén ding heb ik begeerd, daar ligt de liefde nou verklaar voor het huis. Waar die nou middelijk met God mag verkeren en met zijn volk. Geliefde. En een voorsmaak krijgen wat straks zal wezen. En nu het derde. Dan zullen we samen eerst een vers zingen. En wel uit Psalm 130. En daarvan het derde vers. Voordat wij spreken over die ene verwachting, het derde van 130, ik blijf de Heere verwachten. En wat er verder volgt, 130 vers 3. Vreemd, gemeente. Dat ene schild te mogen hebben, op te mogen heffen, daarachter te mogen schuilen. Voor wie zal ik dan nog bang zijn? Voor niemand. En die ene begeerte te mogen kennen, altoos te willen wonen in het huis des Heeren, straks ook eeuwig te zullen verblijven in het huis mijnes Heeren. En dan opeens de omslag, u weet het in Psalm 27 vanaf vers 7. Hoor, Heere. Opeens die klacht. Eerst zo hoog gestemd, voor wie zal ik vervaard zijn? En nu, keer u niet af van uw knecht in toren. Wij zouden zeggen, wat is er gebeurd? Die man die stond toch zo hoog. En nu, in het dal. En dan kunt u natuurlijk wel zeggen, ja, dat is het leven, hè. Nou ja, dat weet ik niet. Is dat zo? Ja, zegt u, het kan niet altijd zonneschijn zijn. Ja, maar dat is maar mensenpraat. Wat is dit nu toch? Hoe moet ik dat nou uitleggen? Aan anderen die zeggen, ik begrijp dat niet. Ik begrijp dat echt niet. Die jongelui begrijpen het ook niet. Oude mensen ook niet. Ik zal niet bang zijn. En ik lees verder in de Bijbel, net als David zegt, mij is zeer bang. Is het dan in overmoed gesproken? Ja, dat zegt de duivel. In overmoed gesproken, ik zal niet bang zijn, maar als het erop aankomt, David. Dan is het kleinste muizenhoortje nog groot genoeg om erin weg te kruipen. Hè? Zo bang ben je. Ja, wat is er gebeurd? Nou, weet ik niet. Ten diepste doet het er helemaal niet toe. Ja, maar wat is dat dan? Ik geloof, broeders, daar wel afleren om iets te verklaren. Maar die dingen zijn niet te verklaren. Kun je wel proberen, maar zult maar gewoon zeggen. Als ik het goed zie. Heel voorzichtig. Komen we hierop wat nou eigenlijk genade is. Genade, dat woord herkent u. Maar waar weten wij wat genade is? Nee, dat weten wij ten diepste niet. Nou ja, goed, je kunt een heleboel mooie dingen zeggen. Genade, je bent tot de dood veroordeeld. En de koning zegt, laat hem vrij. En tot je grote verwachting de deuren gaan open. Je denkt, dan wordt er galg en het wordt een vrijheid. Genade. Gunst. Zo kunnen we dat omschrijven. En dat is zeker waar. Maar daarmee is het genadekarakter niet uitgeput. En zelfs ten diepste nog niet eens werkelijk blootgelegd. veel. Veel kun je zeggen van genade. Maar dit moeten we ook vanavond zeggen. Genade is nooit geen bezit. Geen bezit. Waaruit ik kan putten naar believen. Heb ik wat nodig, dan neem ik er wat van. Genade is geen bezit. Ten tweede wordt genade nooit, en dat hangt er ook mee samen, iets vanzelf. Sprekends. Als het er is, dan is het altijd een wonder. En nou heb ik het. Nou ben ik er. Het wonder. Want Gods kerk gaat naar de eeuwigheid. En dat zal een eeuwig wonder zijn. Geliefde. En als wij nou voor die waarachtige bekering staan, zeg het maar eerlijk. Je hoort ervan in de kerk. Je hoort iets van Gods kinderen. Kom je ze ook nog tegen. Dan zeg je, dan denk je nou. Als dat in mijn leven gebeurt. Nou ja, dan zal ik met David wel zeggen. Dan zal ik nooit meer vrezen. Als je toch weet dat Christus is gekomen. Je ziel gereinigd. Dat God de Vader getuigenis heeft gegeven. Mijn kind, ik zal nooit meer op u toornen. Niet meer met u twisten. Als je dat mag weten. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Nou, dan zal het leven nog wel niet makkelijk zijn. Maar dat weet je toch. Dat kan toch niet zijn mijn geheugen wis. Nee, dat kan het toch niet. En dan vanzelfsprekend, wij gaan ten hemel in de erven koninkrijk. Nee. Waarom? Genade moet genade blijven. En dat is nooit vanzelfsprekend, dat is niet te berekenen, dat is niet te bezien. En als het komt, is het wonder groter dan de laatste keer. En daar gaat God zijn kerk in oefenen, in dat wonder. Er komt nog wat bij, geliefde, en dat hangt er ook weer mee samen. Weet u wat ik niet kan? Ik kan nooit iets grijpen. Ik kan Jezus niet uit de hemel naar mij toe halen. Ik kan het geloof niet nemen. Ik kan niks, maar weet je wat ik ook niet kan? Als ik wat gekregen heb, kan ik het ook niet vasthouden. Kan ik ook al niet. Weet u wat ik geworden ben? Precies hetzelfde als ik gedaan heb. Dat zegt een Heer ergens, hè? Mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Wat dan? Ze hebben mij de bron van het levende water verlaten. Ze hebben zichzelf bakken gehouden. En weet u, ze zijn zelf een bak geworden. Wat de wereld geeft, dat houden we vast. Maar alles wat geestelijk is, dat schijnen wij niet vast te kunnen houden. Er komt nog wat bij. En dat is heel erg wat ik zeggen moet. Er komt nog wat bij. Het is mij ook niet toevertrouwd om iets blijvend in bezit te hebben. Als God zijn genade verheerlijkt, zijn Christus schenkt, weet u wat er dan gebeurt? Als het gebeurt, dan ben ik eronder vernederd. Maar daarna ga ik er nog eens kijken en dan zeg ik, oh wat groot zeg, dat mij dat nou gebeurd is. Kom eens, luister eens wat er gebeurd is. En gisteren kwam de Heer er nog zo lieflijk over en die heeft misschien nog zo getroost. En toen is dat gebeurd en zo gaan we maar optellen en we gaan er nog goede sier mee maken. En anderen komen onder de indruk hoe hoog bekeerd die man wel is. Je ziet hem niet meer. Dat is een mens die met de genade nog gaat pronken. De veren van een ander. En dan zegt hij, kom maar, vriend. En dan moet de mens uit zijn hoogte. Wat ik geschonken heb, dat neem ik ook weer terug. Nou, dat is wat hoor. Wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. En wat ik geplant heb, dat ruk ik uit. Heer, en dan zit ik weer aan de grond, precies. Aan de grond. Daar brengt de Heer zijn kerk kind, luister toch eens. Keer op keer, niet één keer, maar keer op keer. Dat verstaat dat kind niet. Eén keer gevallen. Het van God verloren. Nee. Levenslang vallen. Om weer opgeraapt te worden. Zo betoont God zijn genade. Ik heb het alles verzondigd. Ik denk, nou komt God nooit meer terug. En hij komt. En als het wonder nog weer groter, Heer. Ik dacht dat ik het nou voor eeuwig verloren had. Dat ik het verzondigd had. En dan komt u toch weer terug. Zo wordt een mens aan de grond gebracht. Die eeuwig mag genieten, maar het niet vast kan houden en het toch ook weer verzondigt. En dan komt hij weer aan de grond en wat gaat hij dan doen? Weer uitzien of God terug zal komen. Ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijn zijls. Geliefde, weet u wat wachten is? We zijn ermee begonnen. Dat is een grondwoord. Wat betekent dat? Dat is een fundamenteel woord in het leven van Gods kerk. Maar fundamenteel betekent hier nog wat. Grondwoord. Niet alleen fundamenteel, maar grondwoord betekent ook, het wordt aan de grond geleerd. Daar brengt God zijn kind steeds weer. En dat is het laatste wat ik wil zeggen. Het grote geheim. God is een vader. En bij een vader horen kinderen. En geen grote mensen. Die gaan en staan waar ze willen. Maar mensen die steeds kleiner worden. Dat is waar God zijn volk in oefent. En daarom neemt hij het steeds weer af. Anders gaat dat kind toch weer verkeerde dingen doen. Ook met Gods genade. Ook dat hebben we één keer gedaan in het paradijs. God zegt geen tweede keer, mijn kind, kom maar. Geef het maar weer. Even iets van gesmaakte. God neemt het weer af. En ik zit weer aan de grond. En ik ga weer roepen. Heere, komt u alstublieft weer terug. En ik ga uitzien. Tot de Heere bij vernieuwing zich vertoont aan mijn ziel. En wie gaat spreken tot mijn hart. Uitzien. Wachten. Dat is het leven van een kind. Staat haaks op ons leven. Ik moet groter worden, volwassen zijn, op eigen benen kunnen staan. Dat leert God zijn kerk. Steeds meer kind te worden, om als zuigeling te eindigen. Dat je wil verslonden ligt in Gods wil. En je nooit meer iets anders zal kunnen dan wat God van je vraagt. Zuigeling worden, om uit hem gunst te betrekken. Geliefde, dat is waar God op aanmerkt. Dat ze nou niks meer willen. Dan wat God wil. En zomaar de Heere in alles achteraan komen. En wachten tot hij zijn hand weer gaat openen. Zijn genade vernieuwt. O, dan zuchten ze het wel uit. Zouden Gods beloftenissen eindelijk hun vervulling missen. Maar God komt. Bij vernieuwing. Zie. Hier is uw God. Zo oefent God zijn kinderen. Brengt ze weer in de diepte. Breekt alles weer af. Brengt ze aan de grond en ze gaan weer roepen. Als een kind en schreeuwen, als een zuigeling. Om alleen maar te mogen zuigen. Om alleen maar uit God bediend te mogen wachten. Alles zei het oude volk buiten God in Christus te mogen verdoemen. Ik heb mijn God, dat is genoeg. Heere, kom dan. En zo uitziende, mogen ze wel eens verder zien. Mag hun verlangen nog wel eens verder reiken. Naar de volle overkomst van God in Christus. Als de grote dag de dagen aanbreekt, God zijn kerk thuis haalt. En de Heere zal zijn alles en in allen. Dan zuchten ze het wel eens. Verwachtende de Heere. Het is uw komst die mijn heil volmaakt. En zo uitzien, volk. Naar die grote dag der dagen. Dat Christus zal komen. En de kerk hier eindelijk eens een keertje uit zal gaan. En daar zal de kerk ingaan. En zij begonnen vrolijk te worden. Ingaan in de vreugde des Heren. Om te onderzoeken de lieflijkheid des Heren. En te aanschouwen in zijn tempel. Dat is God zelf. Waar de kerk eeuwig in zal worden gehuisvest. Geliefde, de kerk gaat naar huis. En weet u hoe? Op het schild. Zoals altijd de Romeinse soldaten. Eervol in de strijd gesneuveld. Door een vriend op het schild werden gelegd. En zo naar huis gebracht. Zo brengt God zijn kerk. Die mocht schuilen onder het schild. Op het schild thuis. Om in God te eindigen. God is levend. Ach, wanneer? Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heren, zo mochten wij een ogenblik hier samen zijn. Samen met de gemeente. Als het goed is geweest. Iets hebben beleefd. Van het leven onder een schild. Jezelf niet meer te kunnen helpen. hulpeloos tot u gefloten. Die begeerte van uw kerk om hier maar te zijn, waar de ziel verklaard wordt, uw liefde getekend wordt. En alles roept, hoe grote liefde, hoe grote liefde. Maar ook om te kennen, uitzien, de ogen die het hier gezien hebben, die zien niet terug, maar zien uit. En zien op. En heren, dat geldt voor al onze woorden, zo zijn we ook begonnen. We kunnen het allemaal wel zeggen, maar wat ken ik en wat kennen wij er nou samen van? En als die kennis nog ontbreekt, wil ook deze dienst nog gebruik om daarnaar te vragen. Vraag naar de Heer in zijn sterkte. Om het te verklaren dat ik ook dat schild zal ontvangen. En die ene begeerte mag kennen. En in die verwachting mag leven. Het beste komt nog. Gedenk ons in dat ene nodige, allen tezamen. In wat omstandigheden wij ook verkeren. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit 123 en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruf te begeren. En het oog der maagd is op een vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze heren, tot hij ook ons genadig zij. Het eerste van 123. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.